Ja, goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Allemaal van harte welkom. Ook de gasten in onze middag, van harte welkom. We willen ook iedereen die thuis via kerkomroep.nl meeluistert, van harte welkom heten. En ook broeder Laurens Snoek, die gaat voor in deze dienst. Fijn dat u er bent. De collecte doen we bij het lied Na het kindermoment. En de eerste collecte is bestemd voor de gemeente en de tweede is voor de stichting Open Doors. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin broeder Rafael Roos uit de Doorn hoopt voor te gaan. Dinsdagavond is er om 8:15 kringavond bij zuster Winnie Butt, Sjabolaan 31 in Barneveld. Er zijn een aantal punten voor voorbeden. Ik wil er 2 noemen. Eén is voor Gerry Leffers, die mag waarschijnlijk vrijdag naar huis. En de andere is een diepgaand gebed voor Moes en Esther, het zendingsespaar wat wij ondersteunen. Er zijn 2 leden uit de gemeente zijn daar weggegaan, eentje al wat langer geleden en eentje onlangs. En die hebben ze weer teruggekeerd naar de islam. En die zijn nu bij Esther en Moes op bezoek gekomen en nogal intimiderend gesprek gehad. Beschuldigingen van zelfverrijking en intimidatie en al een hoop andere dingen. De zorg is dat ze nu weten waar ze wonen en ook weten waar ze samenkomen. Dus ja, misschien moeten ze verhuizen, misschien moeten ze wel uit Marokko weg, dat weten we niet. Dus vandaar toch ook in jullie privégebed graag aandacht daarvoor. Na afloop van de dienst zijn jullie uitgenodigd voor een kopje koffie of thee te komen drinken. En ja, we beginnen de dienst met het lofprijzen. Eerst opwekking 284, maak groot de Heer. Dan opwekking 294, glorie, glorie, glorie aan het Lam. En het intochtslied is dan Johannes de Heer 345, loof, loof de Heer. Zingen we de versen 1 en 2 voor de foto en groet en vers 3 en na. Bij het laatste lied zoveel mogelijk, als het mogelijk is staande. We wensen u allen een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Namens hem mag ik u groeten met deze woorden. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we nu eerst bidden om de werking van de Heilige Geest in deze dienst. Heilige Heere, Vader in de hemel. Wij komen voor u. We buigen ons voor uw troon. Een troon van genade. Genade zo hoog. Zo oneindig hoog en groot. We zongen het zojuist. En daarop hopen we, Heere. En daarom bidden we u. Schenk ons in uw grote genade. Uw Heilige Geest. Laat die ons vervullen. In het luisteren, in het spreken, in het zingen, in het bidden. Laat die ons zo vervullen dat wij uw stem horen en dat die stem tot ons doordringt, dat die stem ons onderwijst, ons opricht om te leven voor u. Vervul ons met uw Heilige Geest. We bidden u dat in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Dan nu het kindermoment. Wij gaan een lied zingen dat net als de vorige liederen past bij het thema van deze dienst. Niet te hoog en niet te laag. Het is wel mooi dat we zojuist een liedje gezongen hebben dat gaat over oneindig hoog en oneindig laag. Het thema is net iets anders, maar dat gaat wel blijken. Wij gaan zo meteen zingen uit Johannes de Heer 7:97. Een lied dat ook weer met hoog en laag te maken heeft. En vooraf de collecte. Van harte aanbevolen. Wij openen nu eerst Gods woord. Er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. Genesis 11, vers 1 tot en met 9. En Lucas 1, vers 46 tot en met 55. We lezen eerst Genesis 11, vers 1 tot 9. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken dat ze een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen ze wonen. En ze zeiden alle tegen elkaar, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten we voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden we over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, ze vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen en laten we hun taal daar verwarren, zodat ze geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Dan gaan we nu naar het Nieuwe Testament. Een gedeelte dat misschien enkele weken geleden ook aan de orde is geweest. De lofzang van Maria. Lucas 1 vanaf vers 46 tot en met vers 55. En aansluitend aan deze tweede schriftlezing zingen Johannes de Heer 5:30, Mijn ziel verheft Gods eer, de verzen 1 en 3. En Maria zei, Mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten me zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Na de verkondiging zingen we zonder verdere aankondiging opwekking 124. Ik bouw op u. Gemeente van Christus, het zal niemand hier moeite kosten om voorbeelden te bedenken van mensen die te hoog staan met zichzelf, die woorden spreken van wie iedereen aanvoelt, dit zijn te grote woorden. Dit past niet bij je maat als mens. Het zal vermoedelijk hier ook niemand moeite kosten om voorbeelden te bedenken van mensen die te laag staan. Zichzelf misschien wel minder waardig vinden. Het zal, vrees ik, geen van ons moeite kosten om voorbeelden uit ons eigen leven en uit ons eigen hart te bedenken, waarvan we heel goed aanvoelen, je staat te hoog, joh. Je ego gaat met je op de loop. Je denkt heel wat van jezelf op dit punt. En vermoedelijk zijn er ook die van zichzelf weten. Ik denk heel laag van mezelf en dat heeft een voorgeschiedenis. Het kostte mij eerlijk gezegd ook niet zo heel veel moeite in de voorbereiding van deze preek om voorbeelden te bedenken van te hoog of te laag. Ik wil er graag eentje vertellen. Toen ik leraar godsdienst werd op een voortgezet onderwijsschool, inmiddels heel veel jaar geleden, werd ik begeleid door twee ervaren collega's. En het verschil tussen die twee kon niet groter zijn. Eentje, die had een houding en een manier van spreken, die zodra die mij een tip of een advies gaf, of feedback op een les, mij het gevoel gaf, oh nee hoor, ik kan helemaal niks. En het was alleen maar die manier van, die houding, hè? Die manier van spreken. En ja, ook bij vergaderingen die hij altijd voorzat. Soms ook van die gewaagde grapjes met bijbelteksten. Dat iedereen aanvoelde, tegenover hem voel ik me klein. Maar het is overduidelijk, joh, je staat te hoog. Dit kan niet. Dit past niet. Die andere collega was het tegenovergestelde. Zijn naam noem ik wel, Klaas. Over zijn houding, hij was zo bescheiden. Maar een hele goede leraar. Zo gericht op zijn werk, zo gewetensvol bezig met zijn werk. Ik reed nog wel eens met hem mee, na school en van school. Ja, ik hoor hem nog praten. Met zijn bescheidenheid. En zijn voorbeeldjes uit zijn eigen leven, waarbij hij zich altijd verontschuldigde. Toen dacht ik wel eens, Klaas, waarom ben jij zo verschrikkelijk bescheiden? Weet je eigenlijk wel wat je allemaal in huis hebt? Zou jij niet voorzitter van vergaderingen moeten worden? Zou jij niet? Nou, u begrijpt wat ik bedoel. En het zal ook duidelijk zijn aan wie ik mij in die periode vooral mijn vertrouwen gaf. Dat was aan Klaas en niet aan de eerst beschreven collega. Om er even de woorden aan te koppelen die in deze preek ook een grote rol spelen. De houding van de een was in zijn eigen richting verheffend en in de richting van de ander vernederend. En de houding van de ander was richting mij verheffend en richting zichzelf vernederend. Wat taal kan doen, hè? Met een enkel woord kun je een medemens verhogen en verlagen. Met een enkel woord, en dan wordt die nog spannender, kun je jezelf verheffen en vernederen. Over dat verschijnsel, het verschijnsel hoog en laag of te hoog en te laag, daarover gaat het in het lied van Maria, over verheffen en vernederen. En dat lied uit Lucas 1, dat zouden we kunnen noemen de inleiding op het hoogtepunt van de geschiedenis. De geschiedenis tussen zondeval en wederkomst, ja, het hoogtepunt ervan is de komst van de Messias, van de lang verwachte. En de inleiding op die komst, dat is het lied van deze zwangere moeder, die weet, ik draag het lang verwachte kind. En daarom zijn die woorden die Maria hier zingt, en die we zojuist lazen, niet zomaar aanhalingen uit het Oude Testament, die toevallig in Maria's gedachten kwamen. Nee, dat is veel meer. Het zijn woorden die uiting geven aan iets wat de hele geschiedenis door tot dan toe de mensen gekweld heeft. De macht van te hoog of te laag. Je zou het, zo zeggen theologen het onder elkaar, een motief, een leidmotief kunnen noemen het hele Oude Testament door. Het is de verwoording van een gedachte, van een verlangen die dat alle mensen in zichzelf herkennen. Een verlangen naar, komt het ooit nog goed dat niemand te hoog en ook niemand te laag staat? Komt het goed? En daarom is de lofzang van Maria ook een lied van hoop. Want in alle vrijmoedigheid, en we kennen Maria allemaal als een, ja, een beminnelijke vrouw. Ze is helemaal niet hoogmoedig. Ze is eerder heel nederig. Dat blijkt uit de manier waarop ze gereageerd heeft op de aankondiging van de engel. Maar als ze gaat zingen over het kind dat zij gaat baren, dan zegt ze: Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. Ze begint in ieder geval met hem heel hoog te verheffen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Een klein kindje laten ontstaan in haar. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft de machtigen van de troon gestoten en de nederigen heeft hij verhoogd. Zou het goed komen? Ja, zegt Maria. Het komt goed. Het is nu bezig goed te komen. Want als wij terugkijken naar de geschiedenis die hieraan vooraf gegaan is, dan moet je zeggen, die geschiedenis is één lange aaneenschakeling van mensen die te hoog staan, zichzelf hebben opgeblazen, en daartegenover van mensen die te laag staan, die vernederd zijn. Een aaneenschakeling van mensen die omhoog geduwd zijn, te hoog gezet zijn, over het paard getild zijn en zich daarna gingen gedragen. Een aaneenschakeling van mensen die zichzelf vernederd hebben. Door te zondigen, door vast te houden aan de zonde, door onverschillig te zijn. Om het iets plechtiger te zeggen, dat hoog en laag. Het is de diepe neiging in ons mensen, sinds de zondeval, om als God te willen zijn. Vergoddelijking. En altijd, altijd gaat dat gepaard met het tegenovergestelde. Want wij mensen zijn niet goddelijk. We zijn niet als God. Al willen we het 100 keer, al willen we 1000 keer, we zijn slechts mens en dan nog gevallen mens ook. En dus, als een mensje zich verheft, vergoddelijking, dan kan dat alleen maar ten koste van andere mensen. Die worden dan vernederd. Laten we het maar verdierlijking noemen. En zouden wij de geschiedenis van het Oude Testament langslopen, dan komen we letterlijk tientallen voorbeelden tegen van gebeurtenissen waarin opgeblazen mensen hun status, hun positie, hun rijkdom, hun macht, hun ego hoog houden ten koste van slaven. Als er één volk is dat uit ervaring weet wat het is om neergedrukt, vertrapt, als slaaf behandeld te worden, ten onder te gaan als slaaf, dan is het het volk waaruit Maria is voortgekomen. En toen Maria het zong, behandelden de Romeinen het volk als een veracht slavenvolk. Het is niet moeilijk om een heleboel van die geschiedenissen te vertellen. Uit de tijd van de Richteren, Gideon. Ja, hij begon heel goed, hè. Hij begon zo goed als rechter over Israël. Hij voelde zich zo klein, hij had tekenen nodig om zijn werk te gaan doen. En toen kreeg hij zijn overwinningen. En toen versloeg hij een geweldig leger. En toen kwam het volk naar hem toe: we willen u als koning. En toen was hij eenmaal koning. Ja. Toen ging hij zich gedragen als koning, alsof hij meer was dan de anderen. Saul, de eerste koning, hij begon zo bescheiden en goed. Maar toen hij eenmaal macht had, ja, daar ging hij. Akkers weghalen bij mensen die toch niks konden doen en die geven aan zijn vertrouwelingen. Ja. oog laag. Wanneer ging het fout met Salomo? Ja, toen de zegen van de rijkdom en de wijsheid hem naar het hoofd steeg. En wie moest ervoor betalen? Het volk. De belastingdruk werd zo groot. Als iets door de God van Israël verboden was in de wetten van Mozes, dan was het: jullie zijn slaaf geweest in Egypte. Hoed je ervoor om wie dan ook als slaaf te hebben. En een van de grote problemen van Israël, maatschappelijk gezien, was dat er toch iedere keer weer die enorme tegenstelling was tussen hoog en laag. Zou het ooit goed komen? Hebben velen gedacht. En nu is heel opmerkelijk, ver voor de geschiedenis van Israël begon, en ik blader nu terug naar Genesis 11, ver voor de geschiedenis van Israël begon, is er iets gebeurd wat precies zichtbaar maakt wat er nou eigenlijk met ons mensen en met de mensheid aan de hand is. Genesis 11, het verhaal, dat hele oude verhaal van de torenbouw van Babel. Het is op zichzelf al een merkwaardige geschiedenis, dat gaat zo meteen wel blijken. Maar merkwaardig is ook dat als je nou de hele geschiedenis vanaf schepping en zondeval tot aan de komst van de Heer Jezus op een tijdlijn zet, dan zie je dat vanaf ongeveer het jaar 2000 voor Christus, dan komen de Bijbelboeken, dan worden er wat langere geschiedenissen, en zeker in de tijd van David Salomo en zo, dan heb je heel veel wordt er geschreven. Dus het heel groot deel van het Oude Testament gaat over die tweede 2000 jaar. En die eerste 2000 jaar, 11 hoofdstukjes. Een paar geschiedenissen maar. Heel weinig. Daar moet natuurlijk ontzaglijk veel gebeurd zijn. In 2000 jaar tijd, met al die nakomelingen van Noach na de zondvloed en zo. Er moet ontzaglijk veel zijn gebeurd. Alleen dat weten we niet. Dat is niet opgeschreven. Maar dat betekent, als dan een geschiedenis uit die 2000 jaar wel wordt opgeschreven, dan moet het een ongelooflijk belangrijke geschiedenis zijn. Dan moet het een boodschap hebben waarvan de God van de Bijbel zegt: ik zou je nog 1000 andere verhalen uit die tijd kunnen vertellen, maar deze ene wil ik dat mijn volk, wil ik dat alle mensen heel goed in hun oren knopen. En dat is het verhaal van de kinderen van Babel. Het moet zich hebben afgespeeld vrij lang na de zondvloed. Als je afgaat op hoe mensen spreken, dan denk je, zouden ze God vergeten zijn soms? Ja. Het grootste gedeelte van de mensheid is God al vergeten. Ze zijn ver bij hem vandaan gegroeid. Van de zondvloed weten ze nog. Dat is wel lang geleden, maar dat zit diep in het geheugen van dat volk. Dat blijkt ook, want uit die, als je de geschiedenis nagaat, de hele oude geschiedenis nagaat van de volken de wereld over, dan kom je overal zondvloedverhalen tegen. Vaak ook wel weer net weer in iets andere varianten, maar die ontzaglijke vloed die alles veranderd heeft, dat zit als een diepe angst in de mensen. Dus die herinnering is er wel. En daarom is het helemaal niet zo vreemd dat ze tegen elkaar zeggen, hè? Ze woonden ergens, misschien meer in berggebied, en niemand weet precies waar, of dat de Ararat is geweest, ja, misschien ook wel, we weten het niet, laat maar even. Maar ze trekken in ieder geval met elkaar, zoekend naar betere woongrond, naar het oosten toe, en ze vinden daar een vlakte in het land Sinear, ongetwijfeld ergens in Irak en in die buurt tussen de grote rivieren. En daar gingen ze wonen. En het is niet zo vreemd dat zij daar een stad gaan bouwen met een toren. Want de zondvloed heeft hen duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar ze zijn. Er kan maar zoiets gebeuren door de krachten van de natuur. Ja, laten we dan alsjeblieft zorgen dat we bij elkaar blijven. Laten we zorgen dat we een stad bouwen met een machtige muur. En het liefst ook nog een toren die zo hoog reikt dat mocht er weer water komen, dat we dan in ieder geval allemaal veilig zijn op de top van de toren. Zoiets. En laten we ook eerlijk zijn. Het is natuurlijk heel sociaal. God had wel gezegd, ik wil dat jullie je verspreiden over heel de aarde. Maar ja, je moet toch voor elkaar klaarstaan? Het is toch veel socialer en gezelliger om bij elkaar te blijven wonen? Wij zouden ons kunnen voorstellen dat dit erachter zit. Alleen dat staat er niet. Want wat zeggen ze in vers 4? Laten we voor ons een stad bouwen met een toren. En dan komt hun eigenlijke reden. En laten we voor ons op die manier een naam maken. En daarachter komt dat stukje angst. Anders worden we over heel de aarde verspreid. Hoe krijg je het voor elkaar? Wij weten natuurlijk niet precies hoe groot die wereldbevolking van toen geweest is. Maar heel bijzonder groot zal die niet geweest zijn. Niet vergelijkbaar met hoe de wereldbevolking nu in elkaar zit. Dus voor wie zou je je nou een naam willen maken? Voor welke volken zou je je moeten verdedigen? Heel eerlijk spreken deze mensen in de beschrijving van Mozes uit wat er werkelijk in hen leeft. Er is geen reden om je te verheffen. Om je naam te vereeuwigen in een machtige toren. Zo'n enorme wolkenkrabber en bovenop staat je naam. Wie dien je daarmee? Welk doel dien je daarmee? Er is nog nooit iemand geweest die antwoord heeft kunnen geven op deze vraag. Wie dien je er nu mee als je je naam vereeuwigt? Iedereen die eerlijk en nuchter naar zichzelf kijkt, die zegt, dan ben je gewoon niet goed wijs. Maar het gebeurt wel. Ze willen hun naam vereeuwigen. En dat kan alleen maar gegaan zijn ten koste van heel veel medemensen. Er zijn heel wat torens ontdekt, ook uit die streek, vergelijkbaar waarschijnlijk met de Toren van Babel. Ziggurats heette die, met een moeilijk woord. Enorme torens met een gigantisch fundament en heel erg hoog. Wat moeten daar veel mensen als slaaf hebben gewerkt? Kapot gemaakt. Omdat de naam van de groten van de aarde vereeuwigd moest worden. En het moet echt groots geweest zijn, hè? Kijk, wij zijn nog wel eens onder de indruk van de techniek die in onze tijd zichtbaar wordt. En inderdaad, als je naar sommige bruggen en gebouwen kijkt, dan denk je, hoe is het mogelijk? Dan raak je gewoon diep onder de indruk van de kunde en de kennis en de technische mogelijkheden die wij mensen hebben kunnen bedenken. Er moeten daar hijskranen hebben gestaan. Er moet daar gewerkt zijn op een manier met blokken, rotsblokken, dat je denkt, hoe krijgen ze het voor elkaar? Werkelijk, groots. Maar ja, als de Bijbelschrijver dit gaat opschrijven, dan krijg je het idee dat er gewoon een groep kinderen samen in de zandbak zitten spelen. Kijk maar, vers 3. Ze zeiden tegen elkaar, kom, laten we kleiblokken maken, ja? En die goed bakken. En ja, de kleiblokken die zijn dan steen. En dan pakken we asfalt uit de asfaltputten. En dat is dan leem waarmee we... Je ziet het voor je. De manier waarop dit beschreven wordt is gewoon alsof het kinderen zijn die een torentje bouwen. En precies zoals kinderen in de zandbak praten, zullen er zijn die dat nu zo voor zich zien. Hè? Van mijn toren wordt groter dan jouw toren en zo. Nou, iedereen snapt het. En ze gaan natuurlijk nog verder en dat klinkt nog kinderlijker. Kom, laten we voor onze stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. Dit is Gods boodschap voor ons mensen die zo vaak te hoog staan en te hoog denken. Wij zijn in Gods oog niet meer dan kinderen die spelen dat ze groot zijn. En dus Dat is ook de reactie van God in deze geschiedenis op dat werk van die mensenkinderen. De hele toon waarop hij reageert zit vol met spot. Toen daalde de Heere neer. Ja, zo laag was dat torentje. De Heere moest neerdalen om te zien wat ze aan het bouwen waren. Om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, ze vormen één volk en hebben alle één taal. En wat hij daarop zegt, daar kom ik zo nog even op terug. Maar dan vooral vers 7. Kom. Hij spreekt gewoon die kinderen na. Kom, laten we neerdalen. Laten we daar hun taal gaan verwarren. Dat is leuk. Ik bedoel het niet oneerbiedig. Maar de taal, de spot die erin doorklinkt. Ja. Mensen, dit is wat je weten moet. Voor de rest van je leven en voor de hele mensheid. En wat God ook weet, vers 6, dit is nu het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Dat kan God toch niet zeggen. Hij is toch de enige bij wie niets onmogelijk is. Mensen zijn toch beperkt. Nou, de geschiedenis heeft uitgewezen en wij zelf zijn er getuigen van, dat voor mensen ontzaglijk veel mogelijk is. Dingen die 50 jaar door iedereen belachelijk werden gemaakt, want natuurlijk kan dat niet, ze kunnen. En we vinden het nog normaal ook. Dus wat God gezien heeft toen al, is dat wij mensen tot ontzaglijk veel in staat zijn. Dus dit is werkelijkheid. Wie te hoog staat en te veel denkt van zichzelf, die gaat de maat te buiten en gaat ook dingen doen die niet kunnen. Ook moreel niet kunnen. En de reactie van God is vervolgens, naast die spot en deze boodschap, dan kiest hij ervoor om voort te gaan met scheppen. In de inleiding hadden we het even over de kracht van woorden. Hè? Een woord dat verheft en een woord dat vernedert. Een enkel woord is genoeg, kracht van taal. Alle mensen spraken tot dan toe dezelfde taal. En wat doet de Heere? Hij schept opeens tientallen nieuwe talen. Dat is gewoon een scheppingswonder. Ja, zo doet God dat. Hij had kunnen straffen, hè? En hij straft met een scheppingswonder. Hij zorgt ervoor dat opeens een heleboel mensen allemaal verschillende talen spreken en in die andere talen weer hun gevoelens uiten, noem allemaal maar op. En wat is hij dus mild? Wat is die onbegrijpelijk mild? Geen zondvloed? Nee. Hij geeft de mensheid alleen maar een effectief middel om te doen wat hij wil. Namelijk dat ze zich verspreiden over de aarde. En de hele aarde tot ontplooiing brengen. Ik hoop dat voor ons allemaal voelbaar is dat Genesis 11 nu is. Er is nog helemaal niks veranderd aan de mensheid. En ik hoop ook dat we allemaal aanvoelen dat de God van toen de God van nu is. De God die heeft laten blijken dat hij nog veel milder is dan die toen liet blijken. Hij heeft zelfs een geest gegeven, zijn heilige geest, die ervoor zorgde dat al die talen en de grenzen tussen die talen weer overschreden kunnen worden. De geest van Pinksteren. De verwarring van de taal hoeft geen probleem meer te zijn. En wat is daarvoor de grond? Wat is nou de weg die God gegaan is om ervoor te zorgen dat die verschrikkelijke verwarring, verspreiding, heel effectief, dat die overstegen kan worden? Nou, dat is de komst van hem over wie Maria zingt. Dat is dat machtige werk, dat krachtige werk. Gods antwoord op die hoofdvraag van de mensheid. Ook de vraag van Maria en de vraag van elk mens in de loop van je leven. Kan het goed komen? Kan het goed komen als ik te hoog of te laag sta? En het lukt me maar niet om in balans te komen. Het lukt me maar niet om op de hoogte te komen waar ik hoor, waar ik als mens gemaakt ben, als beeld van God. Kan het goed komen? Kan nou dat probleem van die zonde, die zo'n macht in mijn leven is, kan die doorbroken worden, zodat ik niet naar beneden gehaald word of dat ik me niet hoogmoedig verhef? Kan het goed komen? Ja. Ja. Dat is de lofzang van Maria. Hier is hij in dit lied, in het hele woord. Hier, waar wij nu zitten. Hier. Hier is hij die de macht van te hoog en te laag doorbreekt. Jezus Christus, de vernederde. De diep vernederde. Die verhoogd is, boven alle naam. Kan het goed komen? Kunnen we weer op de goede hoogte komen? Niet te hoog en niet te laag, ja? Kijk maar naar hem. Als die door Galilea wandelt en al die dorpen aandoet en die gehuchten. Juist ook de gehuchtjes die vanuit Jeruzalem wat minachtend werden bekeken. Wat daar woont, dat stelt niks voor. Daar kwam hij juist. En hij is maar bezig met opheffen, hè? Met oprichten. Ik zie dat voor me. Hij komt een dorpje door en als hij er doorgelopen is, staan achter hem alleen maar mensen recht op hun benen. Ze kunnen weer zien, ze stralen weer van vreugde, van levensmoed. Waar hij gekomen is, daar is die mensen aan het opheffen. Daarvoor is hij hier. En soms kwam die mensen tegen die te hoog stonden, hè? En dan werd hij zo boos. En dan kon hij ze zo raak toespreken. Om ze te laten voelen, er zat liefde achter bij hem, om ze te laten voelen, joh, ga nou naar beneden. Je staat te hoog. Je bent alleen maar een mensje. Verhef je niet boven een ander. Hij was altijd maar bezig met te doen wat Maria, zijn moeder, heeft gezongen. Hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, die heeft hij uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten, nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Ja, hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht, dat diep vernederde en onderdrukte volk. En als hij door Israël gaat en bezig is zijn koninkrijk op te richten, dan laat hij blijken. Jullie ideeën van hoog en laag, die kloppen niet. In mijn koninkrijk is het lage hoog en het hoge laag. Is het grote klein en is het kleine groot. Het is de moeite waard om de evangeliën een keer te gaan lezen. Met dit motief in je achterhoofd. Wat doet de Heere Jezus? Verheffen en vernederen en dan tot je door te laten dringen. Wat doet hij met mijn hart? Want daar kunnen we ook naar kijken. En ik weet niet of ze hier zijn. Ik denk het wel. Die het herkennen als ik het zo zeg. Wat bewerkte Gods genade in uw hart? Herkent u de ervaring dat als hij spreekt en zich laat zien, dat je je dan heel klein en onwaardig voelt, maar dat hij werkelijk je opricht, je hoger maakt. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat de weg is, hè? Om goed op je plek te komen, op de goede hoogte, dan is het nodig dat je je vernedert. Dat klopt. Diep buigen, knielen. Heel diep buigen, doen, alsjeblieft. Maar wat doet hij als hij vergeving van zonde uitspreekt? Wat doet hij als hij met hartelijkheid zijn liefde laat blijken? Dan kom je toch weer op je benen te staan. Dat is toch de ervaring van, ik kan weer ademhalen. Ik kan weer leven. Ik kan weer verder. Ja, dat is wat hij doet. Niet te hoog, niet te laag. Maar op de hoogte waar hij ons hebben wil. Er is dus hoop op herstel. Komt het ooit goed? Ja. En het begint in het klein. Dat weten we ook. Dat koninkrijk van God, dat is niet een koninkrijk met grote legers en geweldige gebieden. Nee, dat is een koninkrijk dat die zo in de loop van de eeuwen bij allemaal van die kleine individuutjes begint. Hè? En hier zit dus ook. In ons begint die te werken om ons op te richten. Met de belofte straks de hele wereld. Hij is bezig om mensen hun waardigheid terug te geven. En daarom ter afsluiting drie vragen. Zullen we in de week die nu begonnen is niet te hoog staan met onszelf en ten opzichte van anderen? Zullen we geen hoge woorden spreken over onszelf en ook geen hoge veroordelende woorden over een ander? Zullen we niet te hoog staan? 2. Zullen we niet te laag over onszelf spreken? Te laag over anderen? Zullen we het niet doen? En 3. Zullen we deze week leven vanuit de overtuiging dat één ding nooit hoog genoeg kan zijn? Dat één ding nooit hoog genoeg opgeheven kan worden. De lof op Christus. De lof op het kind van Maria. De lof op de Zoon van God, die dieper daalde dan wie ook. En die nu hoger is opgeheven dan wie ook. Zullen we deze week in geen enkel opzicht zeggen, ik bouw een toren. Maar elke dag, en misschien wel vele malen elke dag zeggen, Heer, ik bouw op u. Amen.
Thank you.
Laten we nu met elkaar danken en ook voorbeden doen. U weet het, Heere. Alleen in uw kracht kunnen we met innerlijke rust en vrede verder. Alleen in uw kracht komen we daar waar u ons hebben wilt. Niet te hoog en niet te laag. Maar met u. Om met u te wandelen. Want dat is wat u wilt. U deed het al. Toen u alles net geschapen had en alles goed was. Toen kwam u in de hof en wandelde u met de mens. Heere, u wilt het weer. U wilt het ook met ons. U weet dat het ons verwondert, Heere. Want u weet nog beter dan wij zelf dat wij zondige, zwakke mensen zijn. Die zoveel vergeten. En toch zegt u het. Dat u met ons wilt wandelen. Als waren we uw vrienden. Alsof u op gelijk niveau met ons bent. En toch wilt u het. Heere, verneder ons. Als dat nodig is. Tilt u ons op als dat nodig is. En geef dat wij elke dag weer ons oog slaan op uw Zoon. Bij wie alles goed is. Die nooit te hoog en nooit te laag stond. Maar volkomen met u wandelde. Mogen we hem volgen en op hem zien. Bij hem ook elke dag weer vergeving vinden van onze zonden en tekorten, ook de zonde van hoogmoed en de zonde van onszelf minder achten dan we zijn. En richt u ons elke dag weer op. We danken u, Heere, voor uw woord, voor uw stem, voor uw genade. Ga met ons mee deze week in. U kent ons persoonlijk leven. U weet, Heere, wie van ons te maken hebben met rouw en verdriet. Met gemis van geliefden. U weet van degene die chronisch psychische of lichamelijke problemen hebben. U weet van degene die achteruit gaan en bij zichzelf zo goed merken dat het minder wordt. Minder kracht, minder geheugen. U ziet ze allemaal. U kent Annelies van Vondel. U kent Gerry Leffers. U kent Corrie Dupré. We leggen hun namen in uw handen. Heere, help ze door met hen te wandelen. Door ze op te richten. Door ze te vervullen met uw kracht. We bidden u dat in het bijzonder ook voor Moussa en Esther. De zendingswerkers die vanuit deze gemeente ondersteund worden. Heere, wat hen overkomt, is niet vreemd. U had het al lang gezegd toen u uw discipelen de wereld inzond. Maar nu het gebeurt, is het zo ernstig, zo bedreigend. En daarom vervul Moussa en Esther en allen die om hen heen staan en hun gemeente met de rust en de vrede van uw geest, met wijsheid, met geloof. Laat u blijken dat u machtig bent om ook de oudleden van die gemeente die nu zo veel moeite bezorgen, dat u die kunt veranderen. Doet u het, Heere. Brengt u ze tot bekering. Want voor u is niets onmogelijk. Voor ons mensen wel, voor u niet. We denken daarbij ook aan alle andere broeders en zusters wereldwijd die vervolgd, verdrukt worden, achteruitgezet. Want het gebeurt maar steeds, Heere, dat uw kinderen vernederd worden. Heere, laat ze zien op uw Zoon, die de weg is gegaan waarin het mogelijk is om verder te leven, met vrede, met vreugde, zelfs al zijn er anderen die hen verdrukken. We zien het ook in Israël, Jeruzalem, de volken daar. Zoveel nood, zoveel haat. Over en weer, kracht en geweld. Heer, wij bidden u om vrede voor Jeruzalem, voor de volken eromheen. Vrede voor deze wereld. Deze wereld in nood. Heer, doordring alle leidinggevenden in deze wereld ervan. Dat het hem past om nederig te zijn. En nooit anderen uit te buiten en te gebruiken voor zichzelf. Doordring ze ervan. En geef dan dat de velen die zo laag leven, dat die door u worden opgericht. Laat uw koninkrijk komen. We danken u, Heere, en we bidden u dit alles in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Wij gaan ons laatste lied zingen, ook weer in tweeën. Ja, dat lied dat natuurlijk past bij hem zo hoog mogelijk verheffen, kroon hem met gouden kroon. We zingen nu eerst de coupletten 1 en 2. En na de zegenbede de slotzang vers 3. Ga dan nu heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de genade van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.